Welkom bij About Law, een podcast boordevol juridisch nieuws. Vandaag de gast bij About Law, Thomas Sanders, advocaat bij AKD. Thomas is expert op het gebied van toezicht en handhavingsrecht. Met hem ga ik praten over formele rechtskracht en met name over drie recente uitspraken van de Raad van State over dit onderwerp. Voordat ik daarmee begin, ik hoor dat mensen soms nog naar onze podcast luisteren via hun webbrowser. Probeer ook eens een podcast-app te downloaden, zoals Apple Podcasts of Google Podcasts. Zo kun je ook op verloren momenten, zoals in de auto of op je fiets, werken aan je juridische kennis. We hadden nog een update beloofd over de Legal Hackathon 2019. De list Jargis heeft in de halve finale helaas geen finale plek weten te bemachtigen voor de finale in New York. Wel goed nieuws is er voor Maurits Fournier, onze gast van vorige week. Maurits heeft de prijs gewonnen voor het beste legal design bij de Schouderzandlopers 2019. Maurits, gefeliciteerd. En mocht je de aflevering nog niet gehoord hebben, luister hem dan alsnog. Thomas, leuk dat je vandaag op de podcast bent. We gaan het vandaag hebben over formele rechtskracht. Maar voordat we daarover beginnen, misschien is het aardig als je even vertelt wie je bent en in wat voor praktijk jij werkzaam bent.
Ja, Bob, leuk om uitgenodigd te worden. Mijn naam is Thomas Sanders. Ik ben advocaat handhavingsrecht bij AKD in Breda en Eindhoven. En daarnaast ben ik wetenschapper. En afgelopen jaar ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op mijn proefschrift. En dat ging over de invordering door de overheid. En dat is dan ook met name waar mijn praktijk zich op richt. Het handhaven van bestuursrechtelijke wet en regelgeving door de overheid.
Ik denk dat je in die hoedanigheid wel vaak met formele rechtskracht te maken hebt. Kan ik me voorstellen. Dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En dan met name over drie recente uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Maar misschien is het goed om even bij de basis te beginnen. Wat is formele rechtskracht en waartoe dient dit in het bestuursrecht?
Nou, de formele rechtskracht is, kan je het beste omschrijven als een leerstuk in het Nederlands recht. Het staat niet in de wet, het is zogenaamd rechtersrecht. En wat het leerstuk inhoudt is dat een bestuursrechtelijk besluit wordt, zoals we dat noemen, in rechten onaantastbaar op het moment dat er geen rechtsmiddelen meer tegen openstaan. Dat houdt in dat zo'n besluit enerzijds rechtsgeldig wordt geacht, en daarmee bedoel ik, het mag gewoon ten uitvoer worden gelegd. En anderzijds wordt het ook rechtmatig geacht. En dat betekent dat het in alle andere procedures juist wordt geacht. En dat, zowel qua strekking van het besluit als de manier waarop het tot stand is gekomen.
Ja, en als je het dan hebt over in rechten onantastbaar, dan is het onantastbaar voor de bestuursrechter en ook voor de civiele rechter, zou ik denken.
Ja, klopt.
Hoe krijgt een besluit formele rechtskracht?
Een besluit krijgt formele rechtskracht op het moment dat er geen normale rechtsmiddelen meer tegen openstaan. En met normale rechtsmiddelen bedoel ik dus bezwaar en beroep. Je hebt natuurlijk ook allerlei vreemde, bijzondere rechtsmiddelen zouden we dat noemen. Zoals de mogelijkheid om herziening van een rechtelijke uitspraak te vragen. Maar die tellen daar niet in mee. Dus dat betekent dat een besluit vrij snel formele rechtskracht kan krijgen. Als je niet binnen 6 weken nadat het besluit wordt genomen bezwaar instelt, dan heb je vanaf dat moment te maken met een besluit met formele rechtskracht.
En dan heb je het over, als je het hebt over de normale rechtsmiddelen, dan heb je het over de bestuursrechtelijke rechtsmiddelen.
Ja, klopt.
Gelden er al uitzonderingen op die formele rechtskracht? Of is dit een redelijk recht toe recht aan leerstuk?
Nou, alles behalve. Het is, ik vind het ook een hele complexe materie, eerlijk gezegd. Allereerst denk ik dat je een uitzondering moet maken tussen twee dingen. De uitzondering op de formele rechtskracht en de aspecten van een besluit die zijn uitgezonderd van de werking van de formele rechtskracht. Om met die dingen die zijn uitgezonderd te beginnen. De formele rechtskracht ziet in feite op wat we het dictum van het besluit noemen. De rechtsgevolgen die het besluit in het leven roept. De formele rechtskracht ziet niet op de overwegingen en de feiten die worden gesteld ten grondslag daarvan. Misschien kan een voorbeeld dat verduidelijken. Stel, de lokale gemeente die wil een bushalte verplaatsen. Nou, daar hebben we in het bestuursrecht een zogenaamd verkeersbesluit voor. En in dat besluit zegt de gemeente, nou, die bus die rijdt daar niet meer. Dus wij gaan die bushalte verplaatsen. Als dat besluit onaantastbaar wordt, dan staat daarmee vast dat de bushalte gaat verplaatsen. Maar dat betekent niet dat wat de gemeente zei over of die bus daar nou wel of niet rijdt, dat vaststaat. Dat kan je in de volgende procedure nog ter discussie stellen. Nou, naast de dingen die zijn uitgezonderd van de werking van de formele rechtskracht, heb je ook nog de uitzondering op de formele rechtskracht. En die uitzonderingen die komen er eigenlijk op neer dat op het moment dat de gevolgde procedure niet voldoende eerlijk is verlopen, dat er dan een uitzondering wordt gemaakt voor de burger. En concreet zijn dat dan drie situaties. Ten eerste, als de overheid de burger in feite heeft verleid om geen bezwaar of beroep in te stellen. Dus de burger voorgehouden dat het niet nodig was, terwijl het eigenlijk wel nodig was. De tweede situatie is op het moment dat de bestuursrechter wel het besluit heeft bekeken, maar een zodanig oneerlijke en onrechtmatige procedure heeft gevolgd dat de civiele rechter vindt dat dat echt niet door de beugel kan. Dan wordt er ook een uitzondering gemaakt op de formele rechtskracht. En als allerlaatste, op het moment dat de overheid zelf al zegt dit besluit deugt niet, dan wordt de formele rechtskracht ook niet tegengeworpen.
We gaan het vandaag dus hebben over drie zaken. Die dienden uiteindelijk bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En dat ging alle drie over formele rechtskracht. Wat voor besluit betrof dat? En waar verzetten de belanghebbenden zich in die zaken tegen?
Nou, die drie uitspraken gingen alle drie over de invordering van een bestuursrechtelijke dwangsom. Dat gaat dus over het daadwerkelijk opeisen van een dwangsom die wordt verbeurd. En dat gaat dan als volgt. Stel, je doet iets illegaals. Je bouwt een schuur in je tuin die je niet zou mogen bouwen. Dan kan het zijn dat de gemeente dan langskomt en jou een lastige dwangsom oplegt. En dat is een besluit waarbij wordt gezegd, u moet binnen een bepaalde termijn die schuur weer afbreken. En als u dat niet doet, dan moet u ons een dwangsom betalen. Als dan vervolgens jij niet op tijd die schuur hebt verwijderd, dan komen ze dus die dwangsom opeisen. Nou, daar gingen die geschillen dus om. Die lasten die waren allemaal al onaantastbaar, zoals we dan zeggen. Die stonden vast. En in het kader van de invordering van die dwangsom zeiden die mensen dan, dat mag dan wel zo zijn dat die last onaantastbaar is, dat ik daar eigenlijk niks meer kan vinden. Maar die last is zo onrechtmatig dat ik toch vindt dat u naar die last moet kijken en daar iets mee moet doen.
In een andere zaak hekelde de advocaat-generaal in een conclusie onlangs het ondoordringbare schot tussen de verschillende fasen van de besluitvorming. En dat zat de advocaat-generaal blijkbaar erg hoog, want hij ging er uit eigen beweging op in die conclusie, zonder dat hij een vraag beantwoordde. Wat bedoelt de advocaat-generaal met het ondoordringbare schot? En welke bezwaren uitte de advocaat-generaal tegen die strikte toepassing van formele rechtskracht?
Ja, dat ondoordringbare schot waar de AG het over heeft, dat is dus de formele rechtskracht. Want wat wij in het bestuursrecht zo mooi hebben gedaan, is we hebben het besluit als rechtsingang. Je kan het eigenlijk in de bestuursrecht alleen maar hebben over het besluit. En dat is dan ook gelijk de hele procedure. Als je dan tegen het verkeerde besluit opkomt, dan zit je in feite vast in de verkeerde procedure. Dan wil je eigenlijk tegen dat andere besluit gaan procederen. Maar vanwege de formele rechtskracht zit er dus in feite een muur tussen waar je bent en waar je eigenlijk zou moeten zijn om jouw argumenten aan te voeren. En daarvan zegt de AG dus, nou, in sommige gevallen is dat heel onrechtvaardig. Want dan heb je een ijzersterke zaak. Dan is het bijvoorbeeld evident dat jij niets illegaals hebt gedaan. Maar ben je gewoon te laat en zit je in de verkeerde procedure. Nou, in die omstandigheden vindt de AG dus dat je dat ondoordringbare schot van de formele rechtskracht toch een beetje moet optillen of terzijde moet schuiven om de burger dan toch te helpen om zo'n onrechtvaardige uitkomst te voorkomen.
Ja, en ziet hem dat vooral op te laat in bezwaar gaan tegen dan een bezwaar die enorme gevolgen heeft? Is dat waar de advocaat-generaal op doelde? Of bedoelde hij eigenlijk andere omstandigheden, denk jij, die hij onrechtvaardig vond?
Ja, kijk, de AG die heeft in een aantal specifieke zaken een conclusie genomen. En daar gaat het om de oplegging van een last onder dwangsom of bestuursdwang. Waarbij vervolgens ofwel dwangsom wordt ingevorderd of de kosten van de toepassing van bestuursdwang worden ingevorderd. Het gaat dus in beide gevallen om de overheid die zegt tegen iemand, luister eens, jij bent overtreder. Jij hebt iets verkeerds gedaan, iets illegaals. En daar gaan we iets aan doen. En daarvoor leggen we dus een last op. Het gaat dus om een belastend besluit voor de burger. En in die specifieke context heeft de AG dus gezegd, nou, in zo'n situatie is het meestal alleen maar de burger tegen de overheid. Er is meestal geen derde belanghebbende die zich daarin roert. En onder die omstandigheden vind ik eigenlijk dat die rechtszekerheid die we proberen te beschermen met de formele rechtskracht, dat die toch moet wijken voor de rechtvaardigheid die wij ook met ons systeem proberen te bereiken. Dan hebben we wel allerlei procedurele regels die zeggen dat de burger hier gewoon pech heeft, maar onder deze omstandigheden, in deze specifieke context, moeten we die de burger gewoon niet tegenwerpen. Je zou het natuurlijk ook wel wat breder kunnen interpreteren, maar de AG-conclusie ziet in ieder geval heel specifiek op deze situatie. En dan is met name de discussie, maar als het hier geldt, zou het dan niet overal moeten gelden? Moeten we dan niet die hele formele rechtskracht overboord kieperen, kort samengevat?
Ja, want dan lijkt het inderdaad wel, als ik je zo hoor, dat de AG een hele brede uitzondering op de formele rechtskracht heeft proberen tot stand te brengen.
Ja en nee, want nogmaals, zijn conclusie is, hij zegt niet dat de hele formele rechtskracht overboord moet, of dat het breder toepasbaar moet zijn, deze uitzondering, dan alleen maar deze specifieke context. Maar zijn argumenten zijn natuurlijk ook breder toepasbaar. Wat hij beargumenteert kan je in feite ook bij, om maar een dwarsstraat te noemen, de burger wiens uitkering wordt teruggevorderd. Ook daar heb je van die ondoordringbare schotten. Daar, eerst begint de gemeente door te zeggen, goh, u heeft onterecht een uitkering gehad. We trekken die uitkering in. Nou, dat is één besluit. En dan vervolgens, een tijdje later, volgt nog een besluit waarin de gemeente zegt, nou, wij hebben geconstateerd dat u dus ten onrechte een uitkering heeft gekregen. En nu willen we dat geld terug hebben. We gaan het terugvorderen. En dat zijn twee verschillende besluiten. En ook daar heb je dus te maken met dat de burger soms pas opkomt tegen die terugvordering en dan zegt, ja, maar die uitkering mocht ik wel hebben. Dat is helemaal terecht aan mij gegeven. Dus die kunt u helemaal niet terugvorderen. En in die situatie zou je dus zeggen dat die argumentatie van de AG één op één toepasbaar is. Geen derde belanghebbende. De rechtszekerheid verzet zich dan wat minder tegen een ingreep zoals dit. Dus ja, hij heeft het heel specifiek bepleit in de context van het dwangsom- en kostverhaal, maar het is veel breder toepasbaar. En het interessante is dat deze discussie, die gaan we dus ook met de vakvereniging van bestuursrecht op 24 mei, gaan we die met z'n allen uitgebreid voeren. Of wat de AG hier bepleit en wat de afdeling daadwerkelijk heeft gedaan, of dat niet dan in heel het bestuursrecht zo zou moeten gelden.
Ja, juist. Laten we dan eens teruggaan. Hè? We hebben net over de advocaat-generaal gehad, maar die schreef zijn conclusie eigenlijk in een hele andere zaak. Daar kwam geen uitspraak. Die is er wel gekomen in die drie zaken waar we het vandaag over hebben. En daar komt de Raad van State wel tot een oordeel over formele rechtskracht. Volgt de Raad van State de advocaat-generaal in zijn opvatting over formele rechtskracht?
Nou ja, het grappige is dat de afdeling zegt hier niet met zoveel woorden dat ze iets doen aan de formele rechtskracht. Ze noemen het woord niet eens, althans de woorden. Dus wat de afdeling hier zegt is gewoon, we gaan aspecten die eigenlijk in dat andere besluit aan de orde komen, gaan we hier toch meewegen. Dus feitelijk volgen ze de AG in zijn opvatting. Dat onder in uitzonderlijke omstandigheden, dat je toch die schotten dan moet verplaatsen. Alleen ze zeggen er niet zo heel veel over.
Nee, de Raad van State geeft wel dus aan dat in uitzonderlijke gevallen in een procedure tegen een invorderingsbeschikking wel gronden kunnen worden aangevoerd, hè, die de rechtmatigheid van het handhavingsbesluit dan raken. Dat is het, als ik je goed begrijp, dat is dan ook het vernieuwende, hè, in deze zaak. de belanghebbenden hebben in al die drie zaken ook argumenten aangevoerd om aan te tonen dat er sprake was van een uitzonderlijk geval. Wat waren die argumenten en hoe reageerde de Raad van State op die argumenten?
Nou ja, dat wordt uit die uitspraken niet helemaal duidelijk. In algemene zin wordt opgemerkt dat die belanghebbenden betogen dat de opgelegde last onrechtmatig was. En vervolgens zegt de afdeling dus dat ze vanaf nu in ieder geval dus ook gronden gericht tegen een eerdere last eventueel mee kunnen wegen in een uitzonderlijk geval. Alleen deze concrete gevallen doen ze heel kort af met de opmerking van nou ja, in dit geval heeft de appellant het niet aannemelijk gemaakt dat het zo is. Dus heel veel wijzer worden we er helaas niet van.
Nee, dat is jammer, want juist door die deur op een kier te zetten, zou ik denken, was het ook wel aardig geweest om aan te geven in wat voor gevallen dan sprake zou zijn van een uitzonderlijk geval. Is er iets te zeggen over hoe wijd die deur dan open staat? Of moeten we daar echt nog voor afwachten wat de rechters in toekomstige zaken gaan doen?
Ja, nou, Bob, ik denk dat we twee dingen moeten onderscheiden. Enerzijds heb je deze discussie over gronden die eigenlijk tegen een ander besluit hadden moeten worden gericht. De discussie over de formele rechtskracht. En anderzijds hebben we de bredere vraag van onder welke omstandigheden mag de overheid toch niet zo'n dwangsom invorderen. Dat noemen we dan de bijzondere omstandigheid. Wat de afdeling hier zegt is, een van die bijzondere omstandigheden is als dat eerdere besluit evident onrechtmatig is. En dat is het geval als iemand evident geen overtreder is of geen overtreding heeft begaan. Dat is wat de afdeling dus zegt. Dus deze uitspraken zeggen op zichzelf nog niet heel veel over de vraag onder welke omstandigheden kom je nou toch onder die dwangsom uit. Daar is wel andere rechtspraak over. Dat gebeurt wel iets vaker dan deze uitzondering zou worden toegepast. Maar in algemene zin is dat ook heel zeldzaam dat een bestuursrechter dat beoordeelt. En misschien kan ik, ja, er zijn denk ik twee goede voorbeelden van wat zo'n bijzondere omstandigheid dan meestal is. Althans, meestal kan zijn. Enerzijds, als iemand gewoon echt geen verwijt valt te maken over wat er is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een psychische stoornis heeft. Een bekend voorbeeld is het hoardingssyndroom. Dat men gewoon de ziekelijke neiging heeft om een bepaald voorwerp of bepaalde spullen te verzamelen in zijn huis. En daardoor gewoon een brandgevaarlijke situatie veroorzaken. Dat soort mensen die kunnen eigenlijk niet heel veel doen aan dat zij die overtreding hebben veroorzaakt. En dan zegt de afdeling in zo'n situatie, als je echt aangetoond dat het gewoon een psychische stoornis is waar je niks aan kan doen, dan zegt de afdeling, nou, dat vind ik bijvoorbeeld zo'n bijzondere omstandigheid. En het tweede voorbeeld is als iemand geen draagkracht heeft. Als je echt niet kan betalen, althans, als vaststaat dat je eigenlijk nooit zal kunnen betalen, althans niet volledig, dat kan bijvoorbeeld ook zo'n bijzondere omstandigheid zijn.
Juist, en de conclusie is dan dat eigenlijk in een invorderingsbeschikking het eerdere besluit niet ter discussie gesteld kan worden. Tenzij er sprake is van een uitzonderlijk geval. En daarmee wordt dus eigenlijk de deur op een kier gezet.
Ja, inderdaad. De deur wordt op een kier gezet. En door die kier is van alles en nog wat mogelijk. Alleen tegelijkertijd moet ik daarbij wel opmerken dat de kans dat je daadwerkelijk door die kier weet te glippen toch wel heel erg klein is. En dat blijkt ook maar weer eens als we kijken naar wat in de afgelopen tijd aan uitspraken is geweest. Het wordt ontzettend vaak aangevoerd en het wordt gewoon nooit aangenomen.
Wat je dus zal zien in de praktijk is dat het veel meer werk oplevert misschien, maar dat er weinig weinig gevolg zal hebben.
Kijk, enerzijds staat denk ik als een paal boven water dat met wat de afdeling hier doet, in navolging van wat de AG dus heeft gezegd, dat we met ons rechtssysteem meer rechtvaardigheid bewerkstelligen. En ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat dat een van de kernwaarden is van ons recht. Maar anderzijds creëer je hiermee natuurlijk ook wel veel rechtsonzekerheid. Want wat ze zeggen is, in plaats van dat de rechtsregel is klaar. Als je te laat bent, ben je te laat en dan is het gewoon voorbij. Zeggen ze nu, klaar is klaar, tenzij het echt oneerlijk is. En dan krijg je natuurlijk aan een lopende band discussies over de vraag, wat is dan echt oneerlijk? En waarom is het in het ene geval dan wel echt klaar en in het andere geval niet? Ik gebruik altijd zelf het voorbeeld van een voetbalwedstrijd waarbij je een onterechte uitslag hebt. Hè. Het ene team speelde beter dan het andere. En het is allemaal hartstikke oneerlijk dat het ene team heeft verloren. Als je in het ene geval dan achteraf die score gaat aanpassen, in het andere geval niet, dan krijg je natuurlijk ook een behoorlijk gevoel van onrechtvaardig. Van een onrechtvaardige behandeling bij iedereen anders, zullen we maar zeggen. Dus het is een beetje een gevaarlijk spel, denk ik, vanuit rechtszekerheidsperspectief. Maar nogmaals, onderaan de streep denk ik dat je de burger veel beter kan uitleggen wat de afdeling nu doet dan wat de afdeling vroeger deed. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik het er helemaal mee eens ben.
Heb jij in je eigen praktijk voorbeeldig meegemaakt waarbij jij het missen van een bezwaartermijn en het volgens handhaven van zo'n besluit zo oneerlijk vond dat je eigenlijk vond dat de rechter daar had moeten ingrijpen?
Nou, gelukkig in mijn eigen praktijk heb ik nog niet meegemaakt dat ik een bezwaar of beroepstermijn heb gemist. Laten we ook, die ga ik even afkloppen. Laten we hopen dat het zo blijft. ja. Maar ik heb natuurlijk wel aan de andere kant gezeten waar ik de overheid bij stond. En waarbij ik dan zie dat een burger een termijn heeft gemist. En dat hem dat wordt tegengeworpen. Maar ik heb eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt dat ik echt dacht, nou, dit is zo'n evident oneerlijke uitkomst dat de rechter hier zou moeten ingrijpen. Ik denk ook dat daar eigenlijk niet heel snel sprake van is. Want in de meeste gevallen zal de overheid zichzelf ook een beetje achter de oren krabben. Als het echt evident is dat dat besluit niet klopt, dan zit de overheid er ook helemaal niet op te wachten om dat besluit te gaan verdedigen. Want ja, als het evident is, dan is het besluit eigenlijk ook niet goed te verdedigen. Dus dan wil je niet komen bij de rechter om dat te verdedigen. En belangrijker, je wil ook niet aan de politiek als bestuur hoeven uitleggen dat je een dwangsom opeist bij iemand die dwangsom eigenlijk helemaal niet hoeft te betalen. Dat is gewoon oneerlijk. Dus ook daarom zou ik zeggen, ik denk eerlijk gezegd dat het hoogst zelden gaat voorkomen dat dit daadwerkelijk aan de orde is.
Je geeft dus aan dat je het in je eigen praktijk niet bent tegengekomen. Heb je het in de rechtspraak wel eens gezien dat je dacht, dit is zo oneerlijk, had de rechter hier maar ingegrepen?
Ja, gek genoeg, voor deze uitspraken heeft de afdeling eigenlijk al gedaan wat zij nu zeggen dat zij ook in andere gevallen zouden kunnen doen. En wat daar aan de hand was, dat een meneer die had een aantal woningen in een recreatiepark. En bestemmingsplan, daarvan zei de gemeente, daar staat in, u mag die huisjes niet verhuren aan mensen die daar permanent wonen. Nou, meneer komt tegen 4 van die 5 besluiten op. En hij zegt, dat is helemaal niet verboden. Ik mag dit gewoon doen. En uiteindelijk krijgt hij gelijk. Maar met dat 5e besluit is hij dus niet opgekomen. Hij was gewoon vergeten om bezwaar te maken. En daar zat hij dus al in de invorderingsfase. Nou, en daarvan zei de afdeling toen, we kunnen toch niet uitleggen dat we in 4 van die 5 gevallen zeggen, meneer heeft helemaal geen overtreding begaan. En in die 5e gaan we dan doodleuk met een beroep op regeltjes en regeltjes zeggen, u moet toch maar de dwangsom betalen. Dus dat is zo'n situatie waarin de afdeling dan zegt, nou, dat vinden wij zo onrechtvaardig dat wij dan toch die procedurele regels opzij gaan stellen om te proberen om toch een iets rechtvaardigere uitkomst te bewerkstelligen.
Nou, dat lijkt mij een terechte uitspraak. Thomas, ontzettend bedankt dat je vandaag te gast was bij de podcast.
Ja, dank voor de uitnodiging en leuk om te doen.
Bedankt voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven over About Law? Volg ons dan op LinkedIn of Twitter. En wil je ons helpen? Deel dan af en toe onze berichten. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Bob Rietjens. De producer is Kazali Dabidan en de geluidsengineer Sam Williams. De muziek is afkomstig van Peter van Eenbergen.